Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hartelijk goedemorgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is vandaag zaterdag 28 juni en mijn naam is Paulien Roesink. Oranje onder 19 is donderdagavond Europees kampioen voetbal geworden. En de Oranje Leeuwinnen, dat is het damesvoetbalteam, heeft de laatste test voor aanvang van het EK in Zwitserland goed doorstaan. Daarover praten we met sportjournalist Jaap de Groot. Verder in deze uitzending een gesprek met Marco Gerris en Michael van Beek van ISH. Dat is het Nederlandse danscollectief dat donderdagavond voor het allereerst in het Opera House in Sydney stond. Straks meer over die voorstelling en hoe optreden in Australië een droom is die uitkomt. Het is op veel plekken in het land prima weer voor een stampotje. Straks geeft Nicole Holte van Foodblog The Dutch Table een dampend recept. En in Groeten Uit gaan we dit keer langs bij Stefan Pol in het West-Australische Norseman. Dat en het willekeurige weekoverzicht met nieuws uit Nederland en muziek. Allemaal straks, nu eerst de achtergronden bij het nieuws.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Later dit jaar gaat het verbod op sociaal media voor tieners in. Australië zal daarmee het eerste land ter wereld zijn dat gaat proberen een hogere minimumleeftijd voor sociale media te handhaven. Maar met nog minder dan 6 maanden te gaan, waarschuwen experts dat het nog steeds onduidelijk is hoe het precies zal werken.
I think Australians are in for a very rude shock when it becomes this actually perhaps gets implemented and they all of a sudden are being forced to hand over that data to access services that they've freely been able to access up to this point.
Al dus professor Daniel Angus die het heeft over de aanstaande invoering van het verbod op sociale media voor tieners. Vanaf 11 december van dit jaar moeten sociale mediabedrijven redelijke maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat Australiërs onder de 16 jaar hun platforms gebruiken. Professor Angus was een van de meer dan 140 academici en maatschappelijke organisaties die een open brief tegen het verbod ondertekenden. Ook Tama Lever, hoogleraar internetstudies aan Curtin University, ondertekende deze brief. Hij zegt dat we op dit moment nog maar weinig details weten over het verbod.
So we know that there's a lot of moving parts. We know that there's a lot of global interest, but we don't actually have the nuts and bolts of how it's going to work as yet.
Toen de federale overheid de wetgeving afgelopen november aannam, werd er afgesproken om de wet 12 maanden later pas in te laten gaan. Dit gaf de overheid de tijd om een proef op te zetten om de beschikbare technologieën te beoordelen en de minister van Communicatie de mogelijkheid om regels vast te stellen voor wat sociale mediabedrijven wel en niet mogen doen. De bevindingen naar aanleiding van die proef zijn vorige week gepubliceerd. Leeftijdswaarborging in Australië is mogelijk en kan privé robuust en effectief zijn. Deskundigen zoals professor Angus staan sceptisch tegenover deze bewering.
One of the key concerns we have is how the industry often will inflate accuracy and the utility of these approaches when we know that there are still significant issues when it comes to both gender and also racial biases, but also the general lack of efficacy of these approaches.
De hoogleraar digitale communicatie zegt dat het publiek niet goed geïnformeerd is over de waarschijnlijke gevolgen van bijvoorbeeld de technologie die de leeftijd van een gebruiker moet controleren.
the greater risk that comes from when we're all, and that's every single person, being asked to give over very sensitive personal data to vendors, third parties, perhaps the government, just to access basic digital services that we've come to rely on every day, and what that looks like.
Ondanks deze zorgen blijven sommige cyberveiligheidsexperts, zoals Kira Pendergast, een voorstander van het verhogen van de minimumleeftijd voor sociale media.
It's like all aspects of technical security, cyber security, cyber safety. It's never ever going to be 100%. This is never going to be the silver bullet. But it's a really, really good start because, again, it sparked all of the conversations that we needed to have at every level of society.
Aanvankelijk was ze vanwege technische bezwaren tegen het voorstel. Maar ze veranderde van mening toen ze zag hoe ouders dagelijks struggelen met hoe te reageren op het sociaal media gebruik van hun kinderen. Pendergast zegt dat het verbod ouders en leerkrachten kan helpen kinderen voor te bereiden op de digitale wereld.
I think there's multi-pronged benefits here. You know, it's going to help the parent that struggles with no, say, sorry, buddy, you can't have it until you're 16. It's definitely going to help there. It's also going to spark big conversations. It's also going to help educators get children ready in time because they're thrust into a world that they don't understand.
Jongeren zoals April Willis zijn er nog steeds niet van overtuigd dat het verbod effectief zal zijn.
I think the hard truth is that a lot of us are thinking, I would have found a way around it, as I'm sure many young people will. I most likely would not have listened, and yeah, I would have joined it somehow, some way.
April Willis zegt dat sociale media haar als jonge tiener aanvankelijk veel plezier bood en ook zorgde voor interactie met anderen. Maar dat het, naarmate ze ouder werd, een impact had op haar geestelijke gezondheid. De nu 22-jarige vrouw werkt in de jeugdzorg als begeleider bij de geestelijke gezondheidszorgdienst Reach Out. Ze zegt dat de mening van jongeren moet worden meegenomen in de discussie over de implementatie van het verbod.
Especially now that the ban's been announced, that kind of conversation with young people has come to a halt. And I think it's more important now to have young people and mental health organizations discussing this.
Australiërs zijn niet de enigen die nieuwsgierig zijn naar hoe het verbod zal worden gehandhaafd. Nieuw-Zeeland, Griekenland, Frankrijk en Spanje zijn enkele landen die ook overwegen een vergelijkbaar minimumleeftijd in te voeren. Hoe een en ander uitpakt hier in Australië kan dus een grote wereldwijde impact hebben. Volgens professor Lever moet er nog veel gebeuren om het te laten slagen.
If the rest of the world is watching Australia and hoping that this might be a blueprint, we're going to have an awful lot of work to do in the next few months to actually have a blueprint to practically do this rather than simply aspire to giving parents some reassurance, which is what ultimately I think this legislation boils down to.
Het was een bijdrage van Veronica Lennart voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Dan nu de achtergronden bij het nieuws in Nederland. We hebben ons willekeurige weekoverzicht weer samengesteld met medewerking van de NOS. Het was natuurlijk de week van de NAVO-top in Den Haag. 32 wereldleiders kwamen samen, waaronder de Amerikaanse president Donald Trump, om afspraken te maken over een verhoging van de defensieuitgaven. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte en premier van Nederland Dick Schoof, die openden de eerste vergadering.
Good morning to you all and welcome to this leaders session of the North Atlantic Council. We meet at a dangerous moment for our 1 billion citizens. Russia's war against Ukraine rages on. An assertive grouping of adversaries seeks to divide and challenge us. There's war in the Middle East. Terrorism poses a persistent threat and new technologies bring opportunities but also many serious security challenges.
On behalf of the Dutch government, welcome to The Hague. This is the NATO summit, the first NATO summit ever to be held in the Netherlands. And we are honored to have you here in this city. I'm convinced that after today, The Hague will also be known as the city of collective purpose, unity and resolve. After all, we're about to write history.
Na een vraag van Nieuwsuurverslaggever Ilko Bos van Rosenthal zei Donald Trump in een persconferentie dat de houding van de verschillende staatshoofden ervoor heeft gezorgd dat hij anders vertrekt uit Den Haag dan hoe die aankwam.
When I came here, I came here because it was something I'm supposed to be doing, but I left here a little bit differently. I said, I watched the heads of these countries get up, and the love and the passion that they showed for their country was unbelievable. I've never seen quite anything like it. They want to protect their country, and they need the United States. And without the United States, it's not going to be the same. And you can ask Mark, or you can ask any of the people that were there. It was really moving to see it. They love their country. They were so respectful of me because I'm the head of the United States. When I saw the passion they had for the country, almost everyone, and you probably have the tapes, it was very public, but almost every one of them said, thank God for the United States. Without the United States, they couldn't really have NATO. It wouldn't work. It wouldn't work. It will in the future because now they're paying much more money. And I left here differently. I left here saying that these people really love their countries. It's not a ripoff. And we're here to help them protect their country.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht. We danken de NOS voor de fragmenten. Nu bij SBS Dutch het dorp van Wim Sonneveld. Wat gebeurt er als je traditioneel theater combineert met breakdance, inline skaten, skateboarden, freestyle basketbal, BMX, freerunning en live muziek? Nou, dan krijg je Elements of Freestyle van het Nederlands danscollectief Ish. De voorstelling beleefde donderdagavond haar Australische première in het Opera House in Sydney. Woensdag kregen wij alvast een voorproefje en hadden we de gelegenheid om te spreken met Marco Gerris, de oprichter van Ish en artistiek directeur. Ish, wil je eerst eens even de naam verklaren? Ja. Want ik weet, hier in Australië is alles, hè? We komen eight-ish of het is cold-ish.
Ja, nou, maar eigenlijk is het dat ook. Het is letterlijk de suffix van een achtervoegsel, ish. Not define something. En het is eigenlijk omdat een vriend van mij, toen ik zelf nog performde, zag me dansen, performen en die zei van, damn, you're ish. Toen vroeg ik van, hé, wat bedoel je ermee? Ja, je bent een beetje van alles wat. Zoals, greenish, het is groen, maar groenachtig. En zo dans je ook. En toen ik zoiets van, yes, dit ben ik ook. Want ik heb mijn hele leven eigenlijk lang me nooit ergens thuis gevoeld. Of in ieder geval niet in één hockey of zo. Omdat ik van alles leuk vond. Ik vond muziek spelen leuk, ik vond dans leuk, ik vond theater spelen leuk. Ik vond skaten heel leuk. En ik wou gewoon alles. Ja, dus toen ik dat woord hoorde, wist ik meteen van, that's me, ish. Ja.
En hoe ben je in aanraking gekomen met al die verschillende sporten en dansen en dat urban?
Ja. Nou, ik was zelf, mijn eigen achtergrond is freestyle inline skaten. Heel vroeger heb ik kunstrolschaatsen gedaan. Dat is hetzelfde als kunstijsschaatsen, maar dan op rolschaatsen. Ja. En toen de inline skates uitkwamen, wist ik meteen van, wow, dit is het veel sneller, veel bewegelijker voor mij. En eigenlijk toen ik naar Nederland verhuisde, naar Amsterdam, in 1997, toen kwam ik echt in de underground scene terecht. Ik kwam op de roller disco's en toen zag ik battles en jams. Toen kwam ik in aanraking met de breakdancers. En ik had allemaal superhelden om me heen die vet goed waren met de inline aggressive skate in de halfpipe. Ja, en dat was voor mij zo'n kunst. Ik vond het zo vet wat zij deden. Ja, dus het was eigenlijk een kleine droom voor mij om al die topatleten en hiphoppers samen te brengen in één show. En dat is dus eigenlijk Elements of Freestyle geworden.
Een van die topatleten is Michael van Beek. Hij is freestyle basketbaljongleur. En hij vertelt ons hoe dat op zijn pad kwam.
Ik ben begonnen met basketbal spelen. Althans, ik begon eerst met voetbal. Ben ik toen mee gestopt en toen ben ik basketbal gewoon gaan spelen, regulier basketbal. En toen had ik een reclame gezien op MTV, Music Television, dat is echt van vroeger, in de jaren 2000. En daar lieten ze een videoclip zien met basketballers uit Amerika. En daarvan één was ook een balkunstenaar. En ik was heel erg onder de indruk. En toen dacht ik van, dat wil ik ook. En toen ben ik gaan oefenen voor plezier. En op een gegeven moment was er een scholenbasketbaltoernooi en er was er een basketbalshowteam. En toen was ik inmiddels al wat verder ontwikkeld met basketbaltrucjes naast het regulier basketbalspelen. En toen hadden ze me daar ontdekt. Dus toen werd ik gescout van, hey, wil je met ons mee op tour? Dan zijn we zeg maar gewoon nationaal in Nederland zijn we gaan toeren. En toen heb ik eigenlijk heel erg op ja, best wel vlotte manier heb ik me ontwikkeld, zeg maar. Met de basketbaltrucjes. En toen ben ik eigenlijk van gewoon losse evenementen in de theaterwereld terechtgekomen. Bij Marco Gerdes. Dat was mijn eerste theatervoorstelling bij Ish in 2006. Dus Marco had mij toen gespot tijdens een evenement in Amsterdam. En zo ben ik in de theaterwereld gekomen. En toen ben ik eigenlijk van theater ook weer heel snel naar de circuskant gegaan. En ja, nu doe ik het inmiddels al 25 jaar. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje ingestuiterd.
Ja, ingestuiterd inderdaad. Dus die liefde voor basketbal was er als eerste. Hoe heb jij jezelf dat geleerd? Was dat gewoon YouTube of zo? Of was er bij jou in de buurt een school waar je heen kon?
Toen de tijd was er nog niet echt YouTube, moet ik zeggen.
Oh jee.
Ja, dat is echt nog best oldschool. Maar ik heb eigenlijk gewoon een bal gekocht en ik ben gewoon buiten ben ik gewoon gaan stuiteren en gaan schieten. En zo ben ik uiteindelijk dan op een basketbalvereniging terechtgekomen. Via mensen die ook gewoon buiten een balletje gingen schieten. En vanuit daar, nou, vanuit die reclame, die videoclip, ben ik zeg maar eigenlijk een beetje op mijn kamer de bal zeg maar gaan spinnen op mijn vinger. En dat ging het natuurlijk in het begin, lukte het altijd even niet. Dus nou ja, dan valt die bal natuurlijk op de grond. En op een gegeven moment kwam de buurvrouw even aanbellen van... Hey, het is allemaal wel leuk en aardig, maar zou je misschien daar buiten mee of iets willen doen? Dus volledig begrijpelijk. En toen ben ik buiten verder gaan oefenen. Maar zo ben ik dus eigenlijk een beetje begonnen met de beginsels van basketbaltrucjes. Inmiddels is dat zeg maar tot mooie resultaten gekomen. Maar wel met echt heel erg hard werken. Ik heb echt op een gegeven moment 7-8 uren per dag getraind. Omdat ik wel echt een sterke visie had van als ik dit goed uitbreid en goed qua coördinatie beheers, dan kan het zeg maar naar mooie resultaten toebrengen, zeg maar.
Die mooie resultaten heeft Michael, ook wel bekend als Michael Evolution, in de afgelopen jaren zeker behaald. Zo deed hij mee aan grote producties van onder andere Cirque du Soleil, Teatro Zinzani en Circus Africa Africa. Maar hij was ook de bodydouble van basketballegende Kobe Bryant in een reclame voor een Turkse vliegmaatschappij. Presteren op wereldniveau betekent natuurlijk ook veel trainen.
Eén is, nou je hebt de balcoördinatie, dus dat moet je eigenlijk constant herhalen. En dat moet je in stappen doen. Je kan niet in één keer van ja, ik ga nu de bal op mijn vinger draaien. Dus als voorbeeld de bal op je vinger draaien is bijvoorbeeld 1 seconde op je vinger draaien loslaten vangen. En dan op een gegeven moment dan doe je 2 seconden en dan moet je 3 seconden. En dan zorgen dat je het zo lang mogelijk. En op een gegeven moment vind je de balans. De bal draaien op mijn schoen is ook zeg maar een fysieke training. Als in, ik moet mijn spiergroepen zodanig ontwikkelen dat ik mijn balans hou. Voordat ik die bal eigenlijk op de top van mijn schoen kan laten draaien. Dus dan krijg je ook nog eens de lichamelijke coördinatie met de spiergroepen die je dan moet gaan trainen. Dus dat is zeg maar. En dan heb je ook nog eens gewoon je vingers, die moeten goed warm zijn. En het ligt er maar net aan wat je doet. Maar ja, eigenlijk heel veel lichamelijke coördinatietraining en onderhoudstraining. En dan zeg maar de balcoördinatietraining. Dus ja, er zitten wel meerdere hoofdstukken aan vast.
Terug naar Marco, die zichzelf ontpopte in Amsterdam in een tijd dat de underground scene daar steeds populairder werd.
1 en 1 is 2 natuurlijk, waar ik al mijn passies samen kon brengen. Ik was toen net begonnen met dansen, ik zat in een musical, maar ik voelde eigenlijk al vrij snel van, ik mis iets in het theater, ik mis ook aansluiting met de jongeren. En toen ik dat gekke voorstellen aan die producer toen de tijd voorstelde van, hey, ik wil graag een voorstelling maken voor jongeren, door jongeren. Toen de tijd wij nog echt jong en gek waren. En dat vond hij heel tof. En toen hebben we eigenlijk meteen subsidie gekregen en mocht ik beginnen.
Hoe intensief is zo'n voorstelling? Het duurt 1 uur, maar je ziet dus van alle hoeken en gaten komen ze heen en weer vliegen en rollen.
Ja, nou, dat is best wel intensief zoals je ziet. Hè. Je hebt net een fragment gezien, de halve finale heet die. Die skaters of die BMX'er of freestyle basketballer, dat is echt wel een intensieve sport. Het is echt topsport. Dus je moet echt wel goed in conditie zijn. En nou ja, daar moet je ook rekening mee houden als maker, als director. Want je kan niet 1 uur lang alleen maar knallen. Dus er moet ook iets van, nou ja, ik noem het dan poëzie inbrengen. Zodat je een beetje afwisseling hebt. En, want deze show gaat niet alleen maar om de vette tricks, de skills, maar ook echt wel ja, de levensstijl, de lifestyle van die gasten en meiden. De dedication om zo'n dope truc te kunnen landen. Dus dat gaat veel verder dan alleen maar het eindresultaat. En natuurlijk ook het ophypen van elkaar, dat is een belangrijk element. En dat doen ze meestal wel in hun eigen discipline. Maar hier komen al die disciplines vaak tezamen. En dan is het, dan gaat het meer om de battle en de gems. Maar echt die harmonie van elkaars elementen eigenlijk samen te voegen.
Mm-hmm. Dit is de Australische première. En dan in het Opera House, hoe is dat?
Ja, ik zei het al. Het is onwerkelijk om eigenlijk dat te kunnen zeggen dat je in de Sydney Opera House staat. Als ik dat tegen mensen vertel, dan kijken ze me echt eerst even heel lacherig aan van hahaha, het zou wel. Tot ze het echt zien dat ik het meen en dat het gewoon daadwerkelijk zo is. Dus ja, dat is voor mij meer dan een droom die waar wordt.
Ook freestyle basketballer Michael had jaren geleden niet durven dromen van een optreden aan de andere kant van de wereld.
Eerlijk gezegd was Australië een enorme verrassing. Ik had wel mijn doelen gemaakt in mijn carrière. Maar daar was Sydney Opera House was zeg maar onbewust niet daar onderdeel van. Dus het is wel echt heel tof om hier te mogen staan. En dat ik dat toch erbij mag afvinken van nou, ik ben echt wel tevreden met inmiddels nu 25 jaar verder wat ik allemaal heb mogen doen en waar ik ben geweest. En met nu dat we hier zo zitten met een heel mooi uitzicht ook zeg maar in het Sydney Opera House naar buiten toe kijkend, is het wel echt prachtig, ja.
Voor het Opera House is de voorstelling Elements of Freestyle wellicht het begin van een nieuw creatief hoofdstuk.
Nou ja, wat ik hoor is dat we een beetje de pionier zijn om hip-hop en extreme sports in zo'n mooi venue als dit te brengen. Dus ja, ik voel me natuurlijk super vereerd dat wij een van de eerste zijn. Ja.
Ja, jullie toeren eigenlijk wel over de hele wereld, veel voorstellingen ook in Nederland. En ik zag dat jullie ook weer terug gaan komen naar Australië in september, naar Brizzy.
Ja, dat klopt, ja. Dus daarvoor ben ik nog nooit in Australië ooit geweest. En nu ga ik in 1 jaar 2 keer. Dus hoe vet is dat dan? Maar we gaan inderdaad nog eind september gaan we naar Brisbane en naar Townsville. Ik hoor dat het daar ook heel mooi is. Ik kijk er naar uit.
Wat hoop je of wat verwacht je van de voorstellingen hier?
Ja, het is altijd een beetje afwachten. Maar we hebben deze show al zo vaak gespeeld en overal in de wereld. En we... Eigenlijk voelen we steeds dezelfde energie van het publiek terugkomen. Mensen zijn toch altijd totaal flabbergasted en wat ze hebben gezien. En ze hadden nooit zo'n voorstelling verwacht. Hè. Vaak denken ze, het is een beetje circus, een beetje trucjes doen en dit en dat. Maar het gaat zoveel verder. Mensen voelen de energie en ja, wat we eigenlijk willen vertellen. En dat is die unity die ons samenbrengt. Dus ik hoop natuurlijk dat de Aussies dat ook zo voelen. Maar ik denk het wel.
Dankjewel en heel veel plezier. Geniet er ook van.
Ja, dankjewel.
Voor meer informatie over Ish, neem een kijkje op onze website sbs.com.au/Dutch. Muziek nu Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Denk je aan typisch Nederlands eten? Dan ontkom je niet aan een heerlijke warme stampot. Een heus wintergerecht dat je volgens Nicole Holte van The Dutch Table kan bereiden met bijna iedere groente die je in huis hebt.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Op het moment dat het buiten donker wordt en het is koud, dan zegt het lichaam, oké, ik heb zin in stampot, ik wil zuurkool, ik wil erwtensoep, ik wil een goed bord met haché of allemaal die warme, gezellige maaltijden, die komen dan weer echt naar boven. Dus ja, het zal er ingegoten zijn, denk ik.
Mm-hmm. Ja, stampot is iets heel Nederlands, hè? Dat de andere landen, die kennen dat niet op de manier zoals wij dat doen, hè?
Je hebt bepaalde variaties. Je hebt bijvoorbeeld in Ierland, geloof ik, heb je iets dat heet kolkennen. En dat is dan groene of witte kool, gestampt met aardappelen. Maar zoals wij het eten, waar we echt 3-4 keer per week soms een goede stampot op tafel zetten met de verse groenten. En dan bij iedere stampot hoort natuurlijk een bepaald soort vlees. Dus dat is wel echt Nederlands, ja.
Hmm. Dat bepaalde soort vlees, volgens mij is dat wel een beetje familieafhankelijk.
Dat kan heel goed, ja, dat kan heel goed. Maar ik merk wel op de website dat mensen dan toch zeggen van nou, bij een boerenkool hoort braadworst. Of bij
rookworst.
rook voor sommige mensen rookworst, ja, andere mensen gehaktbal of speklapjes. Ik denk dat je gelijk hebt, ja. Ik denk dat het inderdaad een beetje familiegebonden is.
Hoeveel stampotten heb jij gegeten in je leven?
Hoeveel soorten of hoeveel keer?
Ja, laten we niet gaan natellen hoeveel stampotten je hebt gehad, inderdaad. Maar hoeveel soorten?
Soorten stampotten? Nou, eens even kijken. Boerenkool stampot, natuurlijk. Die staat, dat is echt het Nederlands. Dan heb ik rode kool stampot. Die zijn lekker. Spruitjes, geroosterde spruitjes. En dan stampen met een mooi bloemig aardappeltje. Oh, dat is echt heerlijk. En dan natuurlijk zuurkool. En daar hoort dan wel of spek of gekruid gehakt bij, voor mij. Dan heb je nog witte kool stampot. Is heel lekker. Zeker als je daar wat celderyzaad of zo doorheen doet. Of een beetje mosterd. Dan heb je natuurlijk hete bliksem. Dus aardappeltjes met een appeltje erbij. Het liefst een zuur appeltje en een zoet appeltje. Sommige mensen doen de uien bij, anderen weer niet. Dat ligt ook een beetje aan hoe je dat voorbereidt. Oh, wat heb ik nog meer gegeten? Nou, ik denk dat ik van bijna alle groenten wel een stampot heb gemaakt.
Andijviestampot?
Ja, verse andijvie. Als die nog lekker koud is en knapperig. En dan op het allerlaatste moment even erdoor haalt. Nou.
Hutspot?
Hutspot is ook lekker. Ja, maar dan moet je de hutspot moet je wel maken van echte winterwortels. Niet van die kleine zoete worteltjes, van die babyworteltjes. Maar echt een goede stevige paardenwortel. Die zijn namelijk niet zo zoet. Want je hebt ook al dat zoete van het ui, van de ui. En dat is lekkerder. Maar wat is jouw favoriete stampot?
Raapstelen stampot.
Raapstel stampot, ja.
Ja, dat mis ik echt.
Heb je dat nog wel eens gemaakt?
Nee, ik kan hier geen raapstelen vinden. En ik kan me ook herinneren dat dat in Nederland echt een heel kort moment was. Dat moet zeggen, oh, de raapstelen zijn er nou op. Dan aten we dat misschien 2 keer, 3 keer achter elkaar best wel kort. En dan was het ook weer voorbij voor mijn gevoel.
En daar heb je echt wel mooie herinneringen aan.
Ja, repelsteeltjes vroeg ik dan. Gaan we repelsteeltjes eten?
Dat vind ik mooi. Dat vind ik een mooie naam, repelsteeltjes.
Ja.
En had je dat dan, net als andijvie, dat je het gewoon op het allerlaatste moment doordoet?
Dat denk ik wel, want het was een beetje knapperig. En er zaten spekjes door.
Ja, spekjes maakt alles lekker natuurlijk.
Ja.
Ja, ja. Raapsteeltjes. Toch zijn rapen, mijn rapen, turnips. Geloof ik, of rutabaga. Turnips, geloof ik, heette die hier. Die kun je heel gemakkelijk zelf zaaien. En dan eet je gewoon niet de knol op. Dan haal je alleen iedere keer zo die blaadjes eraf. Dat zou goed kunnen.
Oh.
Maar ja, mensen maken overal stampot van. Er is er eentje uit de regio Utrecht, geloof ik. En in de volksmond heet die cement. En dat is stampot van aardappelen en bruine bonen. Dus dat zijn 2 zware koolhydraten op elkaar. Dus dat wordt een hele stevige massa. Maar mensen lijken het lekker te vinden.
Ja, ja, ja.
Ik weet niet, ik hou toch meer van een verse groente erdoor.
Ja. Weet je de herkomst eigenlijk ervan? Is dit uit, zeg maar, in de tijd van armoede, dat goedkoop was met aardappelen, met dan een beetje groente erdoor en dan stampen? Hadden we het hele gezin gevoed?
Er is een beetje een controverse over waar het nou precies vandaan komt. En het is natuurlijk, de aardappel is nog niet zo lang bekend in Nederland. Dus die is in 1550 is die met de Spanjaarden naar Europa gekomen. Maar we hebben het in Nederland pas veel later ontdekt. En in principe werd die gekweekt of geteeld voor de plant zelf. Daar kwamen hele kleine witte bloemetjes aan. Men heeft toen geloof ik ook nog het groene gedeelte gegeten, maar dat is giftig. Dus dat was niet zo'n goede ervaring. En pas later heeft men ontdekt dat men de knol daarvan kan eten. Of de stampot nou destijds met de Spanjaarden en de hutspot, of dat toen is ontstaan, ik geloof het niet. Naar mijn gevoel is dat toch meer gekomen. Net wat je zegt, de aardappel was een goedkope knol. De meeste mensen teelden ze ook, of de meeste boeren hadden dan ook aardappelen. De vrouwen werkten ook op het land vroeger. En dus het makkelijkste was gewoon om een pot met aardappelen, wat groente erbij en zet het maar op een pruttelvuurtje en laat het maar staan. Aan het einde van de dag kom je thuis en dan is het gaar. En ik heb meer het idee dat het zo is ontstaan. Eigenlijk meer uit noodzaak of gemak, als je dat zo wil zeggen.
Ja.
Het is natuurlijk ook een perfecte maaltijd om restjes op te gebruiken of ingemaakte groenten die je nog over had, of gedroogde boontjes of zo. Je gooit het er gewoon bij en laat het gewoon langzaam pruttelen.
Mm-hmm.
En dan komt het allemaal wel goed.
Ja. Wat was nou jouw favoriet?
Ik lust eigenlijk alles, maar mij kan je 's nachts wakker maken voor een zuurkoolstampot met stukjes ananas en gekruid gehakt.
Oh.
Die vind ik al heel erg lekker.
Daar heb ik nog nooit van gehoord.
En dan heb je dat zure van de zuurkool en dan dat zoete van de ananas. En dan dat gekruide gehakt, dan er zo doorheen. Ja, dat is wel lekker. Ken je nog die reclame van vroeger? Dat was een reclame voor een bepaalde rookworst. En dan was het buiten, dat is zo'n typisch Nederlands zo'n beeld was dat. Was het buiten, was het donker en er kwam iemand aan fietsen en het had geregend natuurlijk. Dus die kwam de kamer binnenlopen en het was zo'n warme keuken waar iedereen zat gezellig om de tafel. En dan stond zo'n hele grote pot met boerenkool en dan die rookworst er bovenop. En dan gaat de camera weer naar buiten en dan zie je zo die ramen helemaal beslagen. En die mensen zo gezellig zitten te eten. En ik weet niet wat het is, maar iedere keer als ik aan boerenkool denk, dan heb ik dat beeld erin gedachten. Dat gezellige Hollandse waar je koud thuis komt, waar je neus bevroren is en je bent nat van de regen. En dan stap je de woonkamer of de keuken binnen en heb je dat warme. En dan kan je toch bijna niks beter voorstellen dan zo'n kom dampende boerenkool of een stamppot op tafel met zo'n goede rookworst erbij. Heerlijk.
Ja, en nu je dit vertelt, ik hoor ook meteen het muziekje in mijn hoofd wat bij die reclame hoort. Dat is heel geestig.
En dat zo lang.
Heb jij een recept van een... Kijk, de boerenkool kennen we denk ik allemaal wel heel makkelijk te vinden. Maar heb je een recept van een stamppotje die je wilt delen?
Ik vind dus de spruitjesstamppot, want niet veel mensen doen dat. En het is toch echt heel erg lekker. Dus ik zal hem ook delen, zodat je hem op de site kunt zetten. Maar het is in principe even de spruitjes goed schoonmaken. Dus het kontje eraf snijden en dan even een kruisje erin maken. Dan koken ze wat. Maar kook ze niet te lang. Zorg dat er nog een beetje beet in zit. Dan even roosteren door de aardappelen. En het mooie is een stamppot. Als je bijvoorbeeld geen zuivel kunt verdragen of je bent vegan, gewoon het kookwater gebruiken om je stamppot dan aan te maken. Dan heb je dus echt heel veel smaak. En dan als je het smeuiger wilt maken, kun je dat doen met melk of met boter. Maar als je een beetje op de calorietjes wilt letten of je gebruikt dat soort product niet, kan gewoon heel makkelijk met het kookwater. En dat vergeten veel mensen. En dan een lek mosterd erbij. Ja. En een stukje braadworst. En dan heb je echt een geweldige stamppot.
Kijk voor het recept van de spruitjesstamppot en van andere Nederlandse lekkernijen op onze website sbs.com.au/dutch. Binnenkort ziet u in Australië mogelijk minder nieuws in uw sociale media feeds. Het is daarom nu de tijd om de SBS Audio app te downloaden. Zorg ervoor dat u het nieuws en onze verhalen volgt via onze SBS Dutch podcast. En blijf op de hoogte van voor u belangrijke zaken. De SBS Audio app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. Oranje onder 19 is voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal Europees kampioen geworden. Gisteren belde ik met sportjournalist Jaap de Groot. Hij vertelt hoe Spanje in de finale met heel veel geluk met 1-0 werd verslagen. Ook blikten we met hem vooruit op het EK vrouwenvoetbal dat volgende week begint in Zwitserland.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Jaap, laten we beginnen met het prachtige nieuws dat de onder 19 mannen Europees kampioen zijn geworden.
Ja, het was wel voor de poorten van de hel weggehaald met 1-0 van Spanje. Dat was de titelverdediger. En het doelpunt kwam uit de voorzet van Dien, die tegen de voet van de Spaanse doelman kwam. Ja, toen was het 1-0 en dat was de beslissing in de wedstrijd. En vervolgens had onder 19 niet over geluk te klagen, want Spanje was echt heel dominant. Kreeg kansen en in blessuretijd maakte Kees Smit de grote uitblinker in het toernooi. Alleen deze wedstrijd was met veruit het minste van dit EK. Veroorzaakte hij eigenlijk een strafschop, waardoor het 1-1 had kunnen worden. Alleen de scheidsrechter liet doorspelen en in dit toernooi is er geen VAR. Dus daar kwam Nederland heel goed mee weg. De Spanjaarden gingen overigens enorm uit hun plaats op dat moment. En dus ze hadden over geluk niet te klagen, maar het is wel een primeur voor voor het Nederlandse voetbal. Want onder 17 is al een keer Europees kampioen geworden. Jong Oranje is een keer gelukt. Het Nederlands elftal 1988. En nu ook onder 19. We dat voegen bij de halve finale plaats van Jong Oranje. Nipt uitgeschakeld door Engeland. Ook de titel verdedigen. Dan kunnen we wel vaststellen dat met de opleiding in Nederland en de toekomst van het Nederlands topvoetbal toch wel goed voor elkaar is.
Ja, en dat is fijn om te horen. En hopelijk geeft dit ook positiviteit aan de dames. Want de Oranje Leeuwinnen die reizen af naar Zwitserland. Want daar begint volgende week het EK.
Ja, ze spelen zaterdag hun openingswedstrijd tegen Wales. Het toernooi begint zelfs op woensdag. En ze hadden vanavond hun uitzwaaiwedstrijd tegen Finland, dat ook de deelnemer is aan het EK. En die is met 2-1 gewonnen. En eigenlijk zag je daar een beetje al de contouren van wat je kan verwachten straks in Zwitserland, waar het toernooi gehouden wordt. Is dat Viviane Miedema scoort binnen een half uur 2 doelpunten. En daarmee was de wedstrijd beslist. En in de blessuretijd maakten de Finnen nog 2-1. Maar goed, het was in ieder geval die eerste helft, daar ging het om. En dat was positief.
Ja, ik zei het al net tegen jou. Voor mijn gevoel waren ze pas net hier in Australië voor het WK. Maar zo snel gaat de tijd. Andries Jonker is nog steeds de coach. Wat voor een ploeg heeft hij tot zijn beschikking? Wat zijn jouw verwachtingen daarvan?
Nou, je ziet het grote verschil met bijvoorbeeld het WK voor clubteams. Wat op dit moment in Amerika gaande is. Waar Auckland namens Oceania aan deelneemt. Dat zijn 32 deelnemers. En dan zie je eigenlijk, ja, er zit zo'n uitslag van 10-0 tussen. Je ziet echt in de eerste ronde dat de favorieten echt een soort warming-up kunnen maken voor het toernooi. Dat is bij het EK Vrouwen in Zwitserland absoluut niet het geval. Er zijn maar 16 deelnemers. Er zijn 4 pools van 4. En het is echt van kiet af aan een overleven. Een nederlaag is bijna fataal. Als je echt naar de deelnemers kijkt, dan zijn er eigenlijk 18 die de kwaliteit hebben om kampioen te worden. Grote favoriet is en blijft natuurlijk wereldkampioen Spanje. Maar daarnaast heb je Duitsland, je hebt Zweden, Noren, weet je nooit. Maar ja, en Nederland zit dus in een pool. Heeft dan pech, want Nederland zit echt in een pool waarin 3 favorieten zitten. Dat zijn dan Frankrijk, Engeland, titelverdediger Engeland met Sarina Wiegman als bondscoach. En dan Nederland zelf. Ja, van die 3 favorieten gaat er dus 1 niet naar de kwartfinales. En dat is op zich wel mooi, dat met 16 deelnemers eigenlijk niks cadeau kan worden gegeven. Dat al in de poolfase iedere wedstrijd al beslissend kan zijn.
Mm-hmm. En met zo'n hele zware pool, hoe acht jij de kansen dan van de Oranje Leeuwinnen?
Nou ja, vorm van de dag wordt essentieel. Dat is altijd. Wie staat erop in zo'n toernooi als Miedema de lijn van de afgelopen weken door kan zetten. Nou, dan heb je een goede troef in handen. Als je kijkt naar de opstelling, ja, dan zoals er nu gespeeld is, ja, dan Berestein is nog niet 100% fit. Dus die wordt echt klaargestoomd voor het toernooi. Nou, ik denk dat het wel heel essentieel is dat die erbij is. Want als die niet beschikbaar is, dan heb je toch op dit niveau word je wel heel erg afhankelijk van Miedema. En Palova in mindere mate. Dus het is wel essentieel dat de belangrijke spelers fit zijn en hun niveau halen.
Ja, het toernooi is in Zwitserland. Heb jij de tijd om daar ook bij te zijn? Of ben jij druk met bijvoorbeeld Grand Prix of zo?
Nou ja, dus op dit moment van alles. Hè. Dus, we hebben de Grand Prix met Max Verstappen. Op dit moment zijn er 2 grote toernooien in Amerika aan de gang. De Gold Cup en daarnaast de WK voor clubteams. Daar komt dit er nog bij. En hebben we ook nog eens een keer de TT van Assen. Dus, en Wimbledon start. Ja, dus het is op dit moment een walhalla om in de topsport bezig te zijn.
Mm-hmm. Ik weet dat het gewaagd is en ik doe het toch altijd lekker dwars. Waar gaat Nederland eindigen op dat EK?
Ik denk dat Nederland de kwartfinales haalt. Dat houdt dus in dat ze of Engeland of Frankrijk hebben uitgeschakeld. Ja, dan hebben ze echt een spierballen laten zien. Ja, en dan kan het alle kanten op gaan. Nou, laat ik het zo zeggen, ik acht Spanje toch te sterk. Ik denk dat Nederland de halve finale gaat. Als we de poolfase doorkomen, Dan, dan ga ik uit van de laatste vier. Ik denk niet dat ze een team hebben om kampioen te worden. Daar zijn ze toch te afhankelijk voor, van Miedema voor. En Berestein, nou ja, dat gaan we zien. Dus halve finale zou een hele mooie prestatie zijn. Dan, en een mooie afscheid ook voor bondscoach Andries Jonker.
Dankjewel Jaap. Geniet van al dat mooie sport om je heen.
Ga ik zeker doen, Paulien. Het wordt een fijne zomer.
Ga naar sbs.com.au/Dutch voor het speelschema van de Oranje Leeuwinnen. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Ik ben Stefan Pol en ik woon in Norseman, best in Australië.
Ja, waar ligt het precies in Western Australia?
Goldfields. Dus dat is tussen Kalgoorlie en Esperance.
Ja, dus behoorlijk remote.
Ja, behoorlijk remote. En dan heb je 100 kilometer into de Nullarbor. Dat is dan de Air Highway naar de oostkust. Daar heb je nog Fraser Range. En daar woont ook een Nederlandse, dat heet, zij heet Andy. En die hebben een range, wat is het, sheep farm.
Ja, hoe kom jij als Groningse jongen nou in Norseman terecht?
Ja, ik wou de westkust gewoon helemaal aandoen als backpacker. Gewoon helemaal van zuidwest helemaal naar het noorden, naar Broome. En dan misschien wel naar Darwin, maar dat is er nooit van gekomen, omdat... Toen ging ik voor werk zoeken en dan kwam ik al gauw uit bij een roadhouse. En dan zou ik naar Exmouth. Maar toen ging ik onderhandelen over de prijs. En toen zei ik van nee, dat is niet genoeg. En toen ben ik uiteindelijk zei ze, nou, we geven je nog één keuze. En dat was Norseman. En toen ben ik hier terechtgekomen.
Ja, je hebt als backpacker wel heel veel gezien van Australië. Wat maakt Norseman zo speciaal?
Nou, makes us so speciaal. Het is dat mijn vriendin, mijn partner en wij hebben samen een kind. Die werkte destijds bij Norair en dat is de motel van BP. En ik werkte daar zeg maar als backpacker en zo ben ik hier terechtgekomen. Omdat zij hier een huis heeft, ik ben bij haar ingetrokken.
Ja, dus niet zozeer een bewuste keuze. Maar kan je het dorp... omschrijven en de community, de mensen die daar wonen?
Ja, ik denk dat er in totaal 700 inwoners. En we hebben nu de mijnen is weer begonnen. Dus er zijn wel meer dan 1000, denk ik nu. Maar dat is gewoon het kamp van de mijn. Dat is ook in het dorp. Maar dat is fly in, fly out. Dus dat hoort er officieel. Ik denk dat 700 inwoners in Norseman. Dus. Het is klein en remote. Het is 200 kilometer naar Kalgoorlie, 200 kilometer naar Esperance. Dus dat is heel goed te doen. Elke fortnight, elke twee weken gaan we boodschappen doen. En dan rijden we op en neer. Maar dat is voor Nederlandse begrippen is dat ver. Maar voor Aussie zeggen, dat is around the corner.
Ja, maar zoals mensen in de grote stad, kan je niet zomaar even je boodschappen laten bezorgen door de bullies of de calls?
Nee, zeker niet. Nee. Nee, maar het is voor ons een dagje uit. Dus als je in Norseman woont, omdat het is heel rustig. Het is wel, dat is het mooie van Norseman. Als je in Kalgoorlie bent, dan ben je in een stad. En dan heb je stoplicht en drukte. En dan zie je mensen ook meer stress. En hier is het echt layback. En ik denk dat ik dat heel erg waardeer. Dat echt, je hoort de vogels. Je woont echt in het bos, de Great Woodlands. Het is onvoorstelbaar, zoveel bomen zijn hier. En wij kunnen ook gewoon in de winter, mag je gewoon het bos in. Dat is 2 minuten, 5 minuten van mijn huis af. En dan kun je gewoon bomen weg in bladeren, die zaag je om. En gebruik je voor je houtkachel. Dus ja, dat is allemaal vrij. Het is heel, als ik dat vergelijk met Nederland, dan kun je dat niet zomaar doen. Maar dat is hier, Hier is het vrijheid, blijheid, denk ik.
Dus de regeltjes, die gelden niet, of die worden in ieder geval niet nagevolgd?
Het mag. Als het voor jezelf is. Er waren wel mensen die verkochten dat hout. En daar hebben ze nou sinds dit jaar dat ze zeiden, oké, dat mag niet. Maar je mag gewoon hier in de Great Woodlands, hier mag je zonder vergunning mag je het bos in. Nou ja, nou heb je dus begin van de zomer. Je mag geen vonken meer hebben, dus je mag geen flex gebruiken. Nou, je mag geen kettingzaag. En het is nou van, oké, de seizoen is over, maar in de winter mag je gewoon vrij het bos in gaan en bomen kappen.
Ja, nou denk ik bij West-Australië natuurlijk aan Red Dirt. Is dat bij jou ook zo? Want ik zie heel veel groen als ik jouw woonplaats google.
Nee, het is veel Red Dirt. We hebben ook kamelen. We hebben rotonde en er staan camels. En daar staat een Norseman ook. En we hebben natuurlijk Norseman, dat is een horse. En dat is Norseman. Dat is zo begonnen dat die horse, die paard, die had een stuk goud in zijn hoef. En zo is Norseman ontstaan, dat die goudmijn. En nou blijkt dat een hele grote goudmijn. Dat is ontzettend veel goud in de grond.
Maar niet zoveel dat jij, als jij even in je tuin gaat graven, dat je op iets moois stuit.
Vroeger, ik weet niet meer hoe dat heet, maar dan kun jij een... dat was $20 en dan kreeg jij een soort van ticket. En dan mocht jij wel dieper graven dan, laten we zeggen, 1 meter. Maar nou mag dat dus niet meer. Iemand heeft me dat verteld en dan kon je vroeger, dat is tegenover de Woodlands. Nee, niet de Woodlands, de Shire, de gemeentehuis. En als je daar tegenover, dan kon je daar gewoon een ticket kopen. En dan kon jij,
een soort van vergunning.
Vergunning. En als je dan diep graaft en dan... goud heeft een soort handtekening, dus dan kunnen ze ook zien dat dat uit Norseman komt. En dat kun je gewoon graven. Maar nou mag je volgens mij maar, laten we zeggen, meter diep en dan houden het daarbij. Ik heb bijvoorbeeld de trampoline voor mijn zoon, daar heb ik achter in de grond gegraven. Maar dieper wil ook niet, want dan wordt de grond heel hard.
Veel te hard.
Dus heel veel rotsen, ja. Als je eenmaal, je kunt een stukje in de grond en dan wordt het... We hebben zeg maar ook een groentetuin en dat wil heel best, maar je hebt heel veel water nodig. Hè? Het is droog. Het is gewoon. Ik zeg altijd, het is een dor landschap. Hè? Dor. Dat is, ik denk dat is het verschil met Nederland, waar het echt groen is, is het hier echt dor.
Ja, en ben jij de enige Nederlander in Norseman zelf?
Nee, gisteren sprak ik met een meneer uit Moerdijk en mijn broer die werkt. 1 dag in de week in Moerdijk, dus dat is wel grappig. Dat je zo kom je nog wel eens mensen tegen. En die wonen hier al 20 jaar. En die kom je dan in de local café tegen.
Wat geestig, hè? We zitten toch weer echt overal met z'n allen.
Ja. Nee, er zijn best wel wat Nederlanders. Hè. Ik heb bij Gypsum gewerkt. Dat is Gypsum Plant. Dat is net uit het dorp. Dat zit op de Salt Lake. En die hebben gips. En dan moet je die in pakken doen. En dat heb ik maar 2 weken gedaan. Maar er was dus ook een Nederlander, Hans, die werkte daar. Dus dat was ook wel grappig.
Ja. Een echt mijn dorp dus. Veel beweging van mensen die komen en gaan vanwege hun werk daar. Maar jij bent daar wel lekker op je plek.
Ja, en wat je ook zegt, veel toeristen. Omdat je de enige weg eigenlijk naar de oostkust is, dat gaat door Norseman. Dus je krijgt alle trucks, alle vrachtwagens gaan door Norseman. Dus die gaan allemaal richting door de Nullarbor naar Adelaide. Dus Norseman is echt, wij krijgen heel veel toeristen in het dorp. En mijn partner die werkt bij de café, dus die spreekt ook wel met Nederlanders, omdat wij zijn wel op vakantie geweest in Nederland. En dan verstaat ze dat gelijk. Dus dan zegt ze, hallo, hoe gaat het? En dan weten ze, hè? Dus dat is soms wel grappig.
Ja, nou hartstikke leuk om te horen hoe het leven is in Norseman. Dankjewel, Stefan. Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats? En lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. Tot
zover deze uitzending van SBS Dutch voor vandaag. Wilt u het programma nog een keer beluisteren of een van de verhalen daaruit? Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch of speel het af in de gratis SBS audio app die te downloaden is in de App Store en in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/sbsdutch. En over een half uur dan kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Dat journaal is ook te bekijken op SBS On Demand. We sluiten af vandaag met Venus van Shocking Blue. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot woensdag. Dag!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.